Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. En ook degenen die elders meeluisteren later via een opname. En ook alle gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor de steun aan de Messias beleidende Joden. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van de groep 1 tot en met 4 en de leergroepen 7 en 8. Ze kunnen de kerkstraal straks verlaten na het zingen van het kinderlied uit Hemelhoog 59, Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? De bloemengroet gaat vandaag naar broeder Gerrit Visser. Volgende week, zondag 13 oktober, is er een doopdienst waarin Rebecca Meij en Jari Stolten worden gedoopt. Voorganger in de doopdienst is dominee Henk van der Velde. Achter bij het meetingpunt staan nog spullen die over zijn van het startweekend. Wilde degene die nog wat mist had dan even meenemen. In deze dienst zal dominee Roel Kelder van de GKV in Amersfoort ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we het lied 266 vers 1 en 2. Wel een goede dienst.
Goedemorgen gemeente, dat lied dat we zojuist hebben gezongen, zongen we ook met het oog op Israëlzondag vandaag. Het is Israëlzondag, dag waarbij we ook speciaal wil stilstaan bij het oude volk van onze God. Wij mogen hier samen zijn rond de Messias, Jezus Christus. En we belijden ook dat we in deze dienst alles van hem verwachten. Namelijk dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. En ontvang ook de vredegroet van onze Heer op deze zondagmorgen. Genade voor u, voor jou, van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. En tot lof van onze Heer zingen we met elkaar: Heer, ik prijs uw grote naam. Wij maken ons ook klein voor God, omdat God ons de weg wijst naar het leven. En dat is via Christus. En dat is niet door onszelf, niet door onze eigen verdiensten, maar alleen door Hem. En we luisteren naar de 10 woorden. In Nieuw Testament is licht vanmorgen, wil ik jullie voorhouden. En laten we daarna ook met elkaar zingen. Sta op, o kinderen van Israël, het hemelhoog 273. Is dat boven de wet van Christus. God sprak tot Israël in het Sinaï-verbond. Hij sprak door Mozes, hij sprak door andere profeten. En God spreekt vandaag tot ons. In het nieuwe verbond door zijn Zoon, Jezus Christus, onze middelaar. En wat vraagt Christus van ons? Allereerst heb God, je schepper en je vader. Heb Jezus Christus, de Zoon van God, je verlosser en Heer, lief. Met hart en ziel en volle inzet, en laat je daarbij aanvuren door de Heilige Geest. Blijf in de tweede plaats een toegewijde leerling van Christus. Want Christus was hier op aarde het beeld van God. Volg hem na in zijn trouwe inzet voor ons. En word zo ook zelf steeds meer vernieuwd naar zijn beeld. En dan breng je God weer in beeld in jouw leven. Kom vrijmoedig uit voor de naam van Jezus. Beleid hem als Gods eigen, enige geboren Zoon, als redder en Heer van onze verloren wereld, tot eer van de naam van God. En maak ook zo jouw naam als christen, als leerling van de Heer Jezus waar. Vier met de gemeente van Christus de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En besef ook blij, dit is ook de dag dat jij met hem mocht opstaan uit de dood. Tot je nieuwe leven als christen. En laat die blijheid jou elke dag kenmerken. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Toon hun je leven lang respect. Ook de Heer Jezus deed dat bij zijn ouders. En ouders, je kinderen die zijn jou toevertrouwd, maar zij behoren Jezus Christus toe. Voed hen op tot leerlingen van hem en wees allen, in welke positie je je ook bevindt, dienstbaar, zoals de Heer Jezus dat was. Zoek altijd weer het welzijn van iemand, met de opofferende en de verzoenende, met de vergevende en de winnende liefde van Jezus Christus. Ga zuiver om met je lichaam. Je lichaam is een deel van het lichaam van Christus en een tempel van de Heilige Geest. Laat het huwelijk een beeld zijn van het offer van Christus voor ons en van onze toewijding aan hem. Wees rijk met Christus. Christus was, toen hij nog in de hemel was als de enige geboren zoon van God, was onnoemelijk rijk, maar hij werd hier op aarde om jou uitgekleed, met als doel om jou straks ook weer met zijn glorie te versieren. En wees daarom ook tevreden met en deel ook vrijgevig van wat de Heer je hier op aarde toevertrouwt. Wees voor je naaste betrouwbaar. Laat jouw ja, ja zijn en jouw nee, nee. Want Christus is ook niet ja en nee tegelijk. Maar hij is het solide ja op al het spreken van de Heer. Laat Christus je blijdschap en jouw verlangen zijn. Laat hij je hart met zijn vreugde vervullen. Wees vrije en blije kinderen van je goede en trouwe Vader in de hemel. Tot hartelijke vreugde van hem. En God rufte ons samen toe met alle goeds, zodat we kunnen doen wat hij wil. Hij maakt ons door Christus zo als hij ons graag ziet. Zullen we samen bidden tot de Heer? Heer, wat wonderlijk, trouwe God en Vader, om zo samen te zingen. Verwondering over wie u bent. U onze vreugde. U onze blijdschap. U onze verlosser. Als we hier samen zijn, verbonden met elkaar in Christus onze Heer, willen we u eer brengen en lof. U bent onze bevrijder. U bent in Christus onze redder. En Heer, als we uw woorden horen, ook de 10 woorden, ook als we dat in het Nieuw Testament eens licht bekijken, dan verwonderen we ons over uw liefde. En we willen u daarvoor de lof brengen. En we danken u dat u door uw geest ook ons leven wilt vernieuwen naar het beeld van Christus. En daar bidden we u ook om. Heer, want uit onszelf krijgen we dat niet voor elkaar. Wij ploeteren soms wat af in het leven, we maken onze keuzes. Maar Heer, hoe vaak is ons hart echt op u betrokken en echt gericht op onze naasten? U weet het, u kent ons. En we willen u bidden om uw ontferming. Dank u, Heer, dat u ons kent. En dank u dat ons hart bij u open ligt. Dat we voor wat u betreft absoluut geen toneelspel hoeven te spelen, want u prikt er toch wel doorheen. En we willen u danken dat u ons ziet zoals we echt zijn, maar ons ook wil bekleden met het nieuwe kleed van Jezus' volmaakte leven. En Heere, geef dat we daarna willen leven. Dat dat ons leven richting geeft. Wilt u ons verlangen laten groeien om steeds meer te doen wat goed is in uw ogen. Uit liefde voor u en elkaar en de mensen om ons heen. De samenleving, de plek die we hebben gekregen. En Vader, we hebben het zo nodig dat u daarin ook steeds tot ons blijft spreken in ons leven. En we danken u voor alle ruimte die we vandaag hebben om de Bijbel open te doen. Met elkaar te zingen tot uw eer, maar ook te luisteren naar wat de Bijbel zegt. Naar de verkondiging daarvan. Eerbiedig vragen we u om uw Heilige Geest, Heer. Wilt u in ons werken in deze kerkdienst? Dat wat we zingen, wat we horen, wat we zeggen, mag bijdragen aan de eer op uw naam. En ook weer voor ons een bemoediging mag zijn in de stap, in het leven, in het geloof. Iedere dag weer een stap, iedere dag weer een stuk van de reis op weg naar uw koninkrijk. Vader, ga met ons mee en zegen ons daarom ook op deze zondagmorgen. We willen u dat eerbiedig vragen om het werk van Christus uit genade. Amen. Het Bijbelgedeelte dat we straks gaan lezen, dat gaat over Israël dat door de Rode Zee heen trekt. Het kinderlied heeft daar ook alles mee te maken. Dat gaan we nu met elkaar zien. Thank you. allerlei transportmiddelen die ik me er niet bij had voorgesteld. Maar, mooi. Doe ik de Bijbellezing zelf trouwens? Ja? Oké. Okay. We gaan nu uit de Bijbel lezen met elkaar. Dat verhaal van de doortocht, onder andere. En ik lees met u uit Exodus 14. We lezen eerst vers 1 tot en met 12. En daarna gaan we met elkaar zingen uit de psalmen. Psalm 77, vers 3 en vers 4. Eerst Exodus 14, vers 1 tot en met 12. Israël zat dus in Egypte gevangen. God bevrijdde hen. En ze zijn dus onderweg. En dan komen ze bij de Rode Zee aan. En de Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Zephon opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. En ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. De Israëlieten gehoorzaamden. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle andere, stuk voor stuk bemand met officieren. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette die onbevreesd vertrokken waren. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hachiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee tegenover Baal-Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en ze riepen de Heer luidkeels om hulp. En ze zeiden tegen Mozes: waren er soms geen in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Ik lees met u verder uit Exodus 14, vanaf vers 13. Maar Mozes antwoordde het volk: wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Israëlieten die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes: waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Israëlieten en dat van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaker keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten, riepen ze. De Heer steunt de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons. De Heer zei tegen Mozes: strek je arm uit boven de zee. Dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Dus het woord van God. En na de verkondiging zingen we met elkaar weer verder uit Psalm 77, vers 5 en vers 6. Psalm 77, 5 en 6, na de verkondiging. Misschien kent u deze film, The Shawshank Redemption. Heeft u hem wel eens gezien? Even een vraagje. Oké, dat is bekend. Nou, bij veel mensen wel. Ik zal even uitleggen waar het over gaat, voor de mensen die het niet kennen. En om even weer in je herinnering op te halen. Het gaat in die film over, dat is de hoofdpersoon, deze blanke meneer hier linksboven. Die zit in de gevangenis, is onschuldig daar terechtgekomen. Hij zou iemand vermoord hebben, heeft hij niet. Maar hij zit daar dus onschuldig in de gevangenis. En in die gevangenis ontmoet hij allerlei andere mensen die daar zitten. Hij maakt kennis met hen, hij raakt verbonden met hen. En een van die mensen met wie hij verbonden raakt is deze meneer. Dat is meneer Brooks. En meneer Brooks zit ook in de gevangenis al jaren en jaren lang. Hij is oud geworden in de gevangenis. Hij kwam er terecht als 20-jarige. Maar hij is daar dus oud geworden. Maar je ziet hier, staat hij voor de poort van de gevangenis. Want op een dag krijgt Brooks het verhaal te horen. Brooks, je zit hier al zo lang. Jij mag gaan, je bent vrij. Je mag uit de gevangenis. En je ziet wel een beetje aan zijn gezicht. Dit voelt niet goed voor hem. Brooks is in de gevangenis zo vertrouwd geraakt. Hij heeft daar zo zijn plek gevonden. Hij heeft daar zijn ritme gevonden. Hij had een taakje gekregen in de gevangenis om te zorgen voor de bibliotheek. De gevangenis was zijn leven geworden. En dan moet hij opeens buiten de gevangenis het leven gaan oppakken. Dat lukt niet. Brooks wordt heel ongelukkig. Hij redt het niet buiten de gevangenis. Hij krijgt eerst nog een taakje in de supermarkt. Moet hij de boodschappen inpakken voor de mensen die daar boodschappen doen. Maar hij wordt diep, diep ongelukkig. Het liefst ging hij weer terug naar de gevangenis. Als het aan hem had gelegen, was hij teruggegaan naar de gevangenis. Maar daar komt hij niet van. En Brooks raakt zo wanhopig dat hij zichzelf van het leven berooft. Het loopt niet goed af met Brooks. Hij heeft geen idee wat hij met zijn vrijheid aan moet. Hoe ga je met je vrijheid om? Dat is de vraag die vanmorgen voor ligt. Hoe ga jij met je vrijheid in Christus om? Je bent gered door Christus in geloof, dat is het evangelie. Hoe ga je dan met je vrijheid om? En ik denk er met jullie over na vanuit deze gedachte. Onze Heer bevrijdt van een doodlopende weg. Dat is de kern van het evangelie. God bevrijdt je, hij heeft je lief in Jezus, maar wat betekent dat voor je leven? En besef je wat die vrijheid is? Daarover denken we na vanuit Exodus 14. De Heer bevrijdt. En de Heer die gebruikt daar een onvoorstelbare weg voor. Er zit een enorme dynamiek, een enorme spanning in dit verhaal. Farao laat het volk vertrekken. De 10 plagen zijn geweest. Israël is daar goed doorheen gekomen, maar het volk van Egypte niet. En dan heeft Farao iets van, laat dat volk maar gaan. Weg ermee, we zijn het zat. Voordat er nog meer rampen gebeuren, weg ermee. Heel mooi hoe de kracht van God daarin blijkt. Hij bevrijdt zijn volk. God leidt dat volk ook door de woestijn heen. Overdag is er die wolk die vooruit gaat. S'nachts die lichtgevende wolk, vuurkolom. Die wijst hen de weg. Maar ze gaan een bijzondere weg. Een niet helemaal logische weg. Ik heb er even een kaartje van. Denk ik. Ja, ik heb een kaartje van. Voor je beeld, hè. Egypte, daar zaten ze. Kanaan, daar moesten ze naartoe. En dan zou de meest logische weg zijn, de kortste route, zou de weg zijn waar dat rode lijntje is ingetekend. Hè? Dat rode lijntje hier langs de kust, hè, langs het gebied van de Filistijnen, dat is de klassieke handelsroute, de klassieke zeeroute van Egypte naar Kanaan en verder naar het noorden, dat is de logische weg. Die zou je verwachten, de kortste route. Maar nee, wat doet de Heere? De Heere zegt tegen zijn volk, doe dat niet, ga deze kant op, ga naar het zuiden, naar de Horeb toe. Nou, we weten niet precies hoe die route heeft gelopen, er is heel veel discussie over onder bijbeluitleggers, maar het ging in elk geval niet de logische route, het ging richting het zuiden, vermoedelijk. En dat is niet een weg die je zou verwachten. Een rare weg. Zo ook dat de farao ging denken. Hé, wat gebeurt er nou? Wat die Israëlieten aan het doen zijn, weet ik niet. Maar volgens mij raken ze de weg kwijt. Waar gaan ze nou naartoe? De woestijn in? Richting de Rode Zee? Wat krijgen we nou? Dat is een rare route. En dan zegt de Heer ook nog eens een keertje tegen zijn volk. Israël, keer je om en sla je kamp op vlak bij de zee. Dus moet je het voorstellen, hè? Voor je is de zee, daar kun je niet verder. Achter je is Egypte en daarheen kun je niet meer terug. En de farao krijgt spijt. Jongens, we hebben ons gratis personeel kwijt. Onze slaven, erachteraan. En farao trommelt zijn leger op met strijdwagens en al. Dat waren de tanks van die tijd, de strijdwagens. Egypte was een geduchte natie, had een sterk leger. En die strijdwagens waren gevaarlijk. Israël was te voet. En dan waren die tanks dus echt levensgevaarlijk voor hen. Dit waren de tanks van die tijd. Die waren echt gevaarlijk voor voetvolk. En je kunt je voorstellen dat de Israëlieten bang werden. Want daarachter horen ze opeens dat getrommel, dat geroffel van de paardenhoeven. En ze zien het stof al opstuiven. Daar komt onze vijand aan. En wat gebeurt ons nu? Nu lopen we groot gevaar. Doodsbang zijn ze. Doodsbang, want ze zitten klem. Tussen de zee aan de ene kant en de Egyptenaren aan de andere kant. Klem vast. En dan maakt zich een machteloosheid van hun meester. Dan ben je bevrijd. En dan lijkt de weg van bevrijding dood te lopen. Ze lopen dood. God gaat een weg van bevrijding met zijn volk. Het lijkt op bevrijding, maar soms is die weg die je gaat zo anders dan je had voorgesteld. Soms denk je, we draaien in een cirkel rond. Het is een doodlopende weg. Dit wordt mijn dood. Soms lijken de wegen die de Heer gaat met je leven niet te begrijpen. En dat geldt ook voor ons. De Heere God belooft jou en mij een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Een volmaakt koninkrijk. En God belooft jou te zegenen. Hij belooft voor jou te zorgen, elke dag. En dat zeg je, als het goed is, ook vaak tegen elkaar. Dat is de boodschap van het evangelie. Maar soms gaat het zo anders. Soms draait het in cirkels rond en lijkt je dood te lopen. Waar is nou die God dan? Je zit klemvast. Je merkt dat er iets moet gebeuren. Je voelt je machteloos en dat is erg. Je roept om hulp. Heer, doe er dan wat aan. En dat doet Israël ook, hè. Ze klampen zich aan Mozes vast. Mozes, waarom? Wat is hier nou de zin van, hè? In Egypte doodgaan, dat is één. Maar hier afgeslacht worden, dat is toch volkomen zinloos? Als dit nou bevrijding van God is, nou dank je de koekoek. Als mens kun je dus klem komen te zitten. En daarom is het belangrijk dat we vanmorgen ook met Mozes kunnen meekijken. Als het ware van bovenaf. Je mag deze geschiedenis overzien. En de vraag die jou gesteld wordt is, geloof je het? Dat God de God is van jouw bevrijding. Dat hij een plan heeft met je leven. Ook al snap je niet precies waarom het gaat zoals het gaat. Maar dat zijn bedoeling is jouw leven definitief te verlossen. Ook al snap je de weg niet. Mozes antwoordt namelijk, rustig maar, wacht maar af. Zul je zien dat de Heer strijdt. Hij behaalt voor jullie vandaag de overwinning. Heel bijzonder hoe Mozes zo rustig blijft. Hè? Daar komen de Egyptenaren aan, Mozes, zie je dat wel? En voor hem dat gillende volk. Mozes, doe er eens wat aan. Rustig maar. Hoe kan Mozes dat doen? Waar haalt hij de rust vandaan? Dat kan niet anders dan dat Mozes vasthoudt aan wat de Heer zelf gezegd heeft. De Heer had gezegd, ik breng jullie naar Kanaan. Nou, dan zal de Heer dat doen. Mozes vertrouwt de Heer. De weg naar achteren is afgesloten. Daar is de farao met zijn Egyptenaren. De weg naar voren is dicht. Daar is de zee. Maar de weg naar boven is open. Daar is God. En God wijst wel de weg. En waar God een weg wijst, dan is er een open weg. Dan gaat er een deur open naar een toekomst die hij kent, die hij wijst. En daar kun je aan vastgrijpen in moeilijke situaties. God wijst de weg naar zijn beloofde land. Hij kent de route. Hij leidt. Hoe precies? Ik heb geen idee. Maar dat je er met hem komt, dat staat vast. Die rust straalt Mozes uit. En ik noem het dan ook maar meteen. Hè. Daar herken je ook iets in van Mozes als middelaar. Dat is een woord uit onze belijdenis. Mozes als middelaar. Jezus is de middelaar die God heeft gegeven tussen God en mensen. Om ons weer bij God, de Vader, thuis te brengen. Om ons met God te verzoenen. Om het goed te maken tussen God en ons. Daar zie je al iets van bij Mozes. En later bij dat verhaal van de gouden kalf wordt het nog veel duidelijker. Hoe Mozes tussen het volk en God in wil komen te staan. Straf mij dan maar, Heer. Maar hier zie je daar al iets van. Hier zie je daar al iets van. En dan krijgt Mozes ook nog een keer de wind van voren van God. He, Mozes, wat doe jij hier? Waarom vraag jij mij om hulp? Vers 15. Maar je zou kunnen zeggen, het is dankzij Mozes dat de Heer hier weer omziet naar zijn volk. En dat God Egypte straft. Dat is trouwens wel heftig, hè? Dat God Egypte straft. We zingen daar liederen over en dat is allemaal vrolijk en zo. Maar er gaat wel een enorm leger gewoon dood. Eigenlijk verschrikkelijk. Heel veel mensen die daar sterven. Kun je ook afvragen, moest dat nou zo? Maar ik wil er twee dingen over zeggen, heel kort vanmorgen. Het staat niet centraal, maar ik wil twee dingen zeggen. Eén, bedenk wel dat Farao en zijn Egyptenaar echt verpersoonlijking waren van het kwaad. Farao was een tiran. Hij heeft heel veel mensen onderdrukt. God haat het onrecht. En God, zo is God nog steeds, God zal dat onrecht ook in tijd en eeuwigheid straffen. Daar zie je hier ook al iets van. God neemt het niet. Hier zie je hoe God in de tijd het onrecht van de Egyptenaren, het onrecht van Farao bestraft. Dat ten eerste. En ten tweede, God neemt het in het bijzonder niet wanneer Farao het op zijn kinderen heeft gemunt. Op Gods kinderen. Maar wat Farao en zijn volk Israël hebben aangedaan, dan zie je ook een satanische macht die het op Gods volk heeft gemunt. Dit is een satanische macht die zich verzet tegen de Heer, die willens en wetens dat volk van de Heer wil afmaken of in slavernij wil houden. En de Heer neemt het niet als zijn volk wordt bedreigd door Satan. En daarom grijpt hij dus in. De Egyptenaren worden gestraft. En Israël komt er doorheen. Moet je even afvragen, waren de Israëlieten dan zoveel beter dan de Egyptenaren? Was het nou zo'n leuk volk? En dat wij hier zitten, hè, en dat jij mag belijden, ik ben door Jezus gered. Is dat omdat wij nou van onszelf zulke leuke mensen zijn? Zijn wij nou zoveel beter? Ik dacht het niet. Even weer terug naar Israël. Wat een getwijfel, wat een geaarzel, wat een getreuzel, wat een gemopper. Laat ons dan maar in Egypte sterven. Waren we maar bij de vleespot van Egypte gebleven. Wat een gemopper op de Heer. Echt niet zoveel beter. Echt niet zoveel beter. Waarom redt God dit volk? In het verhaal voel je er iets van. Het is ondanks het volk dat God bevrijdt. Het is ondanks hoe wij zijn dat God bevrijdt. Want als je achter Mozes de Heer Jezus Christus ziet, dan snap je het verhaal pas. Je moet achter Mozes Jezus zien. In het Nieuwe Testament zie je een prachtig verhaal van de Heer Jezus. En dat is de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. U kent dat verhaal vast, de verheerlijking op de berg. Dan is Jezus met zijn leerlingen bij een berg. En opeens omstraalt een groot licht de Heer Jezus. En in dat licht verschijnen aan Jezus Mozes en Elia om Jezus te bemoedigen. Heel bijzondere geschiedenis. En de leerlingen vragen zich af, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk op die berg? Waar hebben ze het over? En Mozes en Elia die praten inderdaad met Jezus. En waar praten ze dan over? Waar praten Mozes en Elia over met Jezus? In de vertaling die wij gebruiken in de kerk, daar staat dan, ze praten met Jezus over zijn levenseinde. Plat vertaald, hè, over Jezus sterven, zou je zeggen. Maar letterlijk staat er dan iets van, ze praten met Jezus over zijn exodus. Ze praten met Jezus over zijn exodus. Exodus, uittocht. Het is het boek van de uittocht. Ze praten met Jezus over zijn uittocht. Dat is de essentie van het evangelie. Jezus bracht de uittocht voor jou en mij. En daarom ging Jezus onder in het oordeel. Alles wat wij hebben verdiend, liet God op hem neerkomen. De golven van Gods boosheid, ja, die gingen inderdaad over Farao heen. Maar het zijn maar kleine afspiegelingen van de toorn van God die over de wereld in zonde komt. Maar dit is het evangelie, dat als je gelooft in de Zoon van God, dat die Jezus voor jou dwars door die golven is gegaan. God liet Jezus bedelven onder zijn toorn, zodat er voor jou en mij een pad naar het leven open kwam te liggen. En er kan er heel veel op je afkomen, er kan een heel leger op je afkomen. En is het dan altijd kalm? Nou, dat kan ik je niet beloven. Maar wel, je kunt proberen er overheen te kijken. En om te zien dat er achter die zee een land van leven ligt. Jezus zei het zelf. Waarachtig, ik verzeker je, wie luistert naar wat ik zeg, die heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Jezus is door de Rode Zee heen gegaan. En hij maakte voor jou een pad naar het leven. De voorloper daarvan, van die boodschap, zit al in Exodus 14. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. En het bijzondere is, Israël hoefde daar niks voor te doen. Jullie hoeven niets te doen, zei de Heer tegen Israël. Kijk, dat is nou genade. Dat is nou genade. Daar hoef je niks voor te doen. Als Jezus naar het kruis gaat, dan haken zelfs zijn beste vrienden af. En door Christus is ons geloof niet een geloof van plichten en rechten, van do's en don'ts. Nee, de bevrijding vindt helemaal plaats door God in eigen persoon. De Heer zal voor je strijden, u hoeft zelf niets te doen, zegt Mozes. En besef je wat genade is, besef je wat jouw vrijheid is. God bevrijdt. Maar met welk doel bevrijdt God je nou eigenlijk? En God bevrijdt je naar een leven met hem. En wat is vrijheid eigenlijk? En wat is vrijheid? Misschien heb je allemaal een verschillend beeld bij vrijheid. Nou, laat ik even als voorbeeld nemen mijn vrije zaterdagmorgen. Zaterdag hou ik altijd vrij. En dan wil je me eigenlijk niet ontmoeten. Dan loop ik wat in de ochtend in mijn badjas door de kamer te banjeren. Met een kop thee in mijn handen, krant voor me. En ik doe helemaal niks. En ik vind dat ook heerlijk. En laat me ook even lekker met rust dan. Dat is ook een beetje mijn beleid. Heerlijk, lekker gewoon niks doen. Ken je dat gevoel? Oh, dat is voor mij vrij. Ik hoef even niks. Maar als je daar nou eens even over doordenkt, hè, over vrijheid. Wat is nou vrijheid voor de gemiddelde Nederlander? Die zit hier natuurlijk niet, de gemiddelde Nederlander, maar... Ik denk dat als je aan mensen vraagt, wat is vrijheid? Nou, vrijheid is dat ik zelf mag bepalen wat ik doe. Dat ik helemaal lekker zelf mag kiezen wat ik doe. Niemand die mij de les leest. Ik bepaal mijn eigen route. Ik weet wat ik wil. Als je daarover nadenkt, als wij allemaal zo zouden leven, vrijheid waarbij we helemaal zelf bepalen wat we willen en laten. Voor mij krijg je dan chaos. Ik ben hier naartoe gereden vanuit Amersfoort. Ik ben een paar stoplichten tegengekomen. Ik kwam wat snelheidsborden tegen. Als ik nou had gezegd van ja, het is allemaal leuk, maar ik wil vrij zijn, dus ik bepaal wat ik zelf doe. Ik weet niet of ik hier veilig was gekomen. Het was wel heel rustig hoor, moet ik ook zeggen. Maar toch, stel je het voor, dat je in het verkeer allemaal je vrijheid zou pakken. Zou niet goed aflopen. Een samenleving die helemaal leeft in zo'n vrijheid, die loopt vast. Dat wordt chaos, dat wordt ontsporing, dat wordt ontwrichting. Stel je dat nou eens voor, zo'n samenleving, dat gaat helemaal fout. Even een voorbeeldje uit de geschiedenis. Als je bevrijd wordt, maar je weet niet waar je van bevrijd wordt, met welk doel, dan stuitte je namelijk vanzelf een nieuwe slavernij in. Als jij niet beseft dat je bevrijd bent door Christus, van Satan, van de dood, van de duivel, maar dat je bevrijd bent met een doel, namelijk leven met hem, dan rol je vanzelf een nieuwe slavernij in. Een voorbeeldje uit de geschiedenis. Even een plaatje erbij. U herkent deze meneer? Even uw geschiedenis testen. Lenin. Ik neem u even mee naar het begin van de 20e eeuw, 1917. Rusland. Rusland, een groot land met daar aan het hoofd de tsaren, machtige mannen, rijk. En het volk leefde in bittere, bittere armoede. Je kunt wel zeggen, de Russen leefden in slavernij onder de tsaren. Het was een verschrikking. Maar toen kwam de revolutie onder leiding van meneer Lenin. De arbeiders moesten de macht krijgen. Bevrijding. Nou, daar leek het eerst ook wel op. Het ging wel gepaard met veel bloedvergieten. Maar toch, er leek weer ruimte te komen voor die mensen die jarenlang waren onderdrukt. Maar vanzelf ontpopte Lenin en zeker zijn opvolger Stalin zich als de nieuwe slavendrijvers. Wat was het een verschrikking onder Stalin. Onder Stalin zijn er zoveel Russen weer omgekomen in de gevangenissen van Stalin. Allemaal ten gevolge van die eens zo geroemde revolutie. Dus de Russen werden wel bevrijd van de tsaren en hun macht. Maar ze tuimelden een nieuwe slavernij in. En dat is belangrijk. Want als Mozes naar de farao gaat, en als Mozes de farao aanspreekt en zegt, farao, laat dit volk gaan, dan zegt Mozes er ook bij waarom hij dat vraagt. Laat dit volk gaan om mij te vereren, zegt de Heer. Laat dit volk gaan om mij te vereren. En dat is het doel. Je bent bevrijd om toegewijd te zijn aan God. Bevrijd van farao tot God. Bijbelse vrijheid is dus wat anders dan hedendaagse vrijheid. Het is bevrijd worden tot. En besef goed, hè, jij dient in je leven altijd iets of iemand. Wij mensen zijn gemaakt om te aanbidden. En als God er niet is in uw of jouw leven, als God er niet is in je leven, dan is er altijd wel iets waarvoor jij de knieën buigt. Dan is er altijd wel iets waarvoor jij je bed uitkomt. Dan is er altijd wel iets waarvan jij in je leven zegt, nou, als ik dat heb, of als ik dat meemaak, dan ben ik gelukkig. En als ik het niet heb, dan verlies ik alles. Je ziet het bij de Israëlieten aan hun reactie. Waren er soms geen graven in Egypte dat we hier in de woestijn dood moeten gaan? Waarom heb je ons uit Egypte weggehaald? We zeiden het al in Egypte, laat ons daar maar, geef ons rust. Laat ons maar de slaven blijven van de Egyptenaren. Wat zijn dat nou bevrijde mensen? Zijn dat nou bevrijde mensen? Ja en nee. Ja en nee. Ze zijn wel bevrijd van, maar ze zijn nog niet bevrijd tot. Dat beseffen ze nog niet. En net als in Shawshank Redemption, meneer Brooks, net als in die film. Brooks wist niet wat hij met zijn vrijheid aan moest. Dan maar liever terug de gevangenis in, was zijn idee. Dus als jij beseft, of laat ik het zo zeggen, als jij bevrijd bent van, maar nog niet beseft wat het betekent om bevrijd te zijn tot toewijding aan de Heere God. Weet je wat er dan gebeurt? Dan blijven de afgoden je achtervolgen. Als jij iets hebt wat naar jouw indruk jouw leven zin geeft, je leven vult, dan stort je leven ook in als je dat gaat kwijtraken. Dan ben je nog steeds in de macht van die afgod. En dan bepalen de omstandigheden jouw leven. Ja, en als er dan een leger achter je aankomt. En dat is dus de vraag. Wat voor een soort vrijheid heb jij in je leven? En vrijheid waarin de omstandigheden, jouw vrouw, jouw werk, je gezin, je hobby, dat die jouw leven vullen. En die jouw vrijheid geven. En begrijp me goed, hè? Geniet ervan als je dat allemaal hebt ontvangen. Maar dat dat jouw vrijheid bepaalt. Dat gaat je een keer opbreken. Dan komt er een moment waarop het allemaal voor je instort. Wij als mensen, wij moeten iets hebben wat boven onze omstandigheden staat. Wat onwankelbaar is. En dan hebben we het over God. En dan hebben we het over de Heer Jezus. En het bijzondere is, je hebt een leven lang, een woestijnreis lang, om dat te leren. Of misschien word je nog wel eens bevangen door twijfel. Je kent de Bijbel, je weet ongeveer hoe het verhaal in elkaar zit. En je hoort het ook zo vaak en je weet dat de Heilige Geest is gekomen. Maar twijfel is arglistig en sluw. En je denkt bij jezelf van, ja, oké, mooi die Bijbel, maar is het wel voor mij? En moet ik er zelf toch niet wat beter voor zijn? Om in aanmerking te komen voor de liefde van de Heer? Twijfel is arglistig en schuw. Is die bevrijding wel echt voor mij? Hij zal het voor je doen, zegt Mozes. Ja, maar ik moet toch zelf ook? Of dat je denkt, kan ik met mijn levensverhaal, ja, dan mijn buurman, dat is een goede vent, maar kan ik met mijn levensverhaal bij die Heer aankomen? Twijfel. Maar denk je nou eens weer even zo'n Israëliet in, hè? God baant een weg door de zee. En het staat er natuurlijk zo niet in de Bijbel. Dit is even wat ik erbij bedenk, hè? Maar God baant daar die weg en de Israëlieten gaan daar achter Mozes aan het water in. En links en rechts rijzen die muren van water op. En dan loop je daar. Over een droog pad door de zee. Maar dat was niet 10 meter, hè? Dat was best een grote afstand. Dus op een gegeven moment loop je daar en je ziet daar die muren staan en je denkt van, oké, maar ga ik de overkant halen? Wie zegt mij dat die muren niet gaan instorten? Ga ik het redden? Het staat niet in de Bijbel zo, maar ik stel me dat even voor. Je kunt je voorstellen dat twijfel hen wel heeft bevangen. Maar daar rekent de Heer je niet op af. Want ze liepen. En dat is eigen aan twijfel en hoe je ermee om moet gaan. De vraag is niet, hoe sterk is nou jouw geloof? En de vraag is ook niet, twijfel je nog wel eens een keertje? Maar de vraag is, loop jij? Of blijf je gewoon aan de kant staan? Luister je naar zijn woorden? En dat God zegt, ga. Dat jij zegt, oké. Het is soms moeilijk. Maar als God het zegt, ga ik toch die kant op. Achter Jezus aan. Dat is geloven. Als God zegt, dit is mijn bevrijding voor jou in Christus Jezus. Ik ben het die jou die bevrijding geeft. Dat je dan zegt, Heer, ik merk er soms zo weinig van. Misschien wel niks. Soms denk ik, dit is een doodlopende weg waar ik nu ben. Maar toch ga ik, Heer, achter u aan. Want u bent de bevrijder. Een hele woestijnreis volgt. Israël heeft wat geklaagd en gezeurd. Waren we nog maar in Egypte? Maar die hele woestijnreis is een afspiegeling van onze tijd nu. Van onze tijd tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en Pinksteren. En de terugkomst van de Heer Jezus. De eeuwige verlossing. Gods nieuwe wereld. En neem van mij aan, een woestijnreis is per definitie niet leuk. De zon kan steken, kan droog zijn, dorstig. Je komt van alles tegen. Droogte, hitte, angst, eenzaamheid. Alles wat op je pad kan komen, waarover je kunt struikelen. Maar toch blijven geloven dat God zorgt, dichtbij is en de bestemming kent. Met hem gaan. Moeilijk om te laten landen in je leven altijd. Angst slaat zomaar toe. Maar je hebt nog een hele woestijnreis om dat te leren. Vertrouw maar op de Heere God. Je zit hier op aarde in de leerschool van de Heer. En daarbij is niet de vraag, nogmaals, hoe sterk is jouw geloof? Want als het daarvan af zou hangen, zou ik er niet komen. En dan waren we samen misschien al lang ondergegaan. Maar de vraag is, loop jij? Ook al lijkt de weg achter je dicht, de weg voor je gesloten, maar loop jij omdat de weg naar boven open is. Aan Vaders hand, achter Jezus aan. Of je zijn weg nou snapt, of niet. Amen.
Samen met jullie wil ik zo meteen voorgaan in gebed. De volgende voorbedepunten wil ik daarbij noemen. We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat de kinderclubs kunnen beginnen en dat er leiding voor is gevonden. Dit geldt echter nog niet voor alle jongerengroeigroepen. Daar zoeken we nog 2 mentoren voor 6 brugklasses. We bidden vandaag in het gehele land voor het Joodse volk en de situatie van de Joden in de hele wereld. En ook voor de blijvende spanning binnen en rondom de staat Israël. We willen bidden voor Wim van der Bor. Velen van ons kennen hem. Hij is samen met Jannie en hun 4 kinderen jaren lid geweest van onze gemeente. Zoals ook in de nieuwsbrief staat, heeft Wim kanker met uitzaaiingen. In het gebedsschrift stond een vraag voor het gebed voor het HCF. En ze hebben een week in Griekenland waarin ze bezig gaan om Gods liefde uit te dragen. Laten we bidden. Machtige God, liefdevolle Vader. Wij komen tot u en spreken onze dank uit dat we hier rondom uw woord bij elkaar kunnen komen. We ervaren het als iets gewoons en beseffen vaak niet dat we bevoorrechte mensen zijn. Er zijn zoveel broers en zussen van ons die onder veel moeilijkere omstandigheden samenkomen. Dank u voor zoveel zegeningen die wij steeds weer ontvangen. Help ons om deze zegeningen te delen met onze broeders en zusters en met onze medemensen dichtbij in ons dagelijks leven of ver weg van wie we horen, zien en lezen. Dank dat we met de kinderclubs kunnen beginnen en dat er nu mensen geroepen zijn om daarbij te helpen. Wij danken u ook dat we in onze gemeente zoveel plaatsen zien dat mensen zich inzetten en dat we daarvoor een mooie plaats van ontmoeting kunnen zijn. We bidden of u nog meer mensen wilt geven die zich willen inzetten en met name voor de jeugdgroeigroepen. Help ons van de vele zegeningen die we ontvangen ook binnen onze kerk weer uit te delen. Wij kunnen niet zonder u en wij mogen uw kerk, uw wijngaard in ons dorp van u getuigen. Help ons daarbij. Geef ons uw geest daarvoor. Steeds weer en steeds meer. We bidden voor het Joodse volk, uw volk. Geef ze vrede en een veilig bestaan. Geef ze wijsheid om met moeilijke buren om te gaan. Geef ze geduld om met andersdenkenden samen te leven. We bidden u ook voor Wim van der Bor. Geef genezing of verlichting waar mogelijk. Wees met hem en met Jannie en hun kinderen. Het zijn enorm zware weken voor dit gezin. Geef ze extra kracht, steun en troost nu ze het nodig hebben. Zo zijn er nog vele anderen ook in onze gemeente met zorgen, moeite en verdriet. Heer, herstel het lichaam en de geest waar het mogelijk is. En troost de mensen onder ons met verdriet en zorgen. We bidden u ook, Heer, voor HCF. Wilt u ze een goede week geven in Griekenland? U bent onze God. Wij danken u voor wie u bent en voor de komst van uw Zoon in deze wereld en het offer wat hij voor ons bracht. Amen. Ik wil u nog nu wijzen op de gelegenheid na de dienst om voorbeeld te doen. Er staan 2 mensen rechts achter bij het meeting point. En dan is nu de collecte.
Ga met God, Hij zal met je zijn, ondervang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de eenheid, de verbondenheid van de Heilige Geest, met u, met jou allemaal. Amen.